ลายจางโอเคดังนั้นเราไปต่อ dus ik was nu begonnen eigenlijk om de dat zij verre antwoorden van Paulus kort even te benoemen. Beginnend bij hoofdstuk 3 van Romeinenbrief en dan in hoofdstuk 6. En ik ben nu eigenlijk bij hoofdstuk 7. Is de wet zonde dat zij verre? En in vers 13 is dan het goede mij de dood geworden dat zij verre? In hoofdstuk 9 zien we het één keer. Is er onrechtvaardigheid bij God? En dat is eigenlijk in verband met zijn voornemen en zijn plan wie hij roept. Dat zij verre. En in hoofdstuk 11 zien we dat nog twee keer. Heeft God zijn volk verstoten dat zij verre? En in vers 11 hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden dat zij verre. Die laatste twee versen, daar zie je eigenlijk staan dat Paulus begint met ik zeg dan. En zo zeg ik dan. En de andere eigenlijk begint hij met de meeste tenminste met wij. Want in het begin van de Romeinenbrief zie je ook eigenlijk dat Paulus, zeg maar, die heeft het apostelschap ontvangen, maar ook anderen. Nee, want Timotheus is zeg maar ook een apostel. Onder andere die toen in die tijd met Paulus zijn mede-arbeiders waren. En dat was geschreven zeg maar vanuit de Korinthebrief in Handelingen 20. Dus ik wil nu gaan beginnen met jullie met vers 3 van hoofdstuk 3. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Dat zij verre, toch God zij verachtig, maar alle mens leugenachtig. Dus het gaat hier in Romeinen 3 vers 3 om het geloof van God. En het geloof, dat is een ander begrip, is ook trouw. Dus het is eigenlijk de trouw van God. Zal die dan teniet gedaan worden door de leugenachtigheid van de mens? Nou, dat kan niet, want God is getrouw. En hij zal ook al zijn beloften vervullen, ook voor Israël. Niet in deze bedeling, want nu is het heil uit de heidenen, niet uit de joden. Maar straks zal hij dat vervullen in het koninkrijk. En hij zal ook doen wat hij beloofd heeft aan Abraham. Hè, dus een land, een volk, een natie. En ook een koning, David, die zal ook op de troon zitten in het koninkrijk. Maar in deze bedeling is het nog mogelijk voor een Jood om gelovig te worden. Ondanks dat ze zeg maar gevallen zijn bij Stefanus, hebben ze toch nog een kans nu in deze bedeling van genade. Waar die begon eigenlijk met de bediening van de apostel Paulus. Dus het belangrijke is zeg maar dat Paulus op een retorische manier de tegenwerpingen zeg maar die er zijn, en voornamelijk ook van de Joden, dat hij dat gaat weerleggen. En dat weerleggen, dat is ontzettend belangrijk, dat je kennis hebt van Gods woord rechtgesneden. En voordat ik deze boodschap kende, ja, toen was ik toch meer afhankelijk van broeders en zusters die eigenlijk daar veel meer in thuis waren. Want toen had ik eigenlijk nog niet die volle zekerheid die ik nu ken van Gods woord rechtgesneden, wat voor mij tot geloofsgehoorzaamheid is. Maar nu ik zeg maar deze boodschap ken, dan merk je ook dat je veel beter in staat bent om te kunnen weerleggen de vragen die anderen stellen. Bijvoorbeeld, in het verleden kreeg ik wel eens Jehovah-getuigers aan de deur. En dan, ja, dan hadden zij bepaalde dingen die ze zeiden, maar dan had ik niet altijd direct een weerwoord. En dat ik gelovig werd, en had ik ze ook een keer ontvangen, dan wist je gewoon van ja, de basis heb ik. Dat is het woord van God rechtgesneden, de brief van de Romeinen tot Filemon. Dat is eigenlijk de zekerheid daarin die ik dan had. Want als zij dan begonnen met tekst uit de evangelie, dan wist ik, dat gaat niet over ons. Dus dan kon je heel goed kon je dat eigenlijk gaan weerleggen. Maar goed, ook nu, ook binnen het lichaam van Christus, kunnen we te maken hebben met gelovigen die misschien al jaren bekend zijn met het evangelie, dat ze gered zijn. Maar kennis van de waarheid, ja, dat denken zij te hebben, maar dat is alleen mogelijk als je dus opmerkt wat Paulus zegt. En het goed weerleggen daarvan, er zijn ja, voor mij dan wel er is wel een basis voor, zeg maar. Hè. Allereerst natuurlijk dat wij geloven in het evangelie van God, hè, wat hij, dat hij zijn zoon beloofd heeft in de schriften. Dus dat is dan wel in profetie, maar het gaat om de Heer Jezus Christus, niet meer die op aarde wandelde, maar die nu dus aan de apostel Paulus verschenen is met het evangelie van Gods genade. En dus het gaat over de persoon van de Heer Jezus Christus, onze Heer, onze Heiland, onze Verlosser, die dus met zijn bloed ons gekocht heeft en voor ons tot zonde is gemaakt. En dat we ook weten dat Christus is voor mijn zonde gestorven en opgestaan voor mijn rechtvaardigheid. En dat je dat ook niet alleen maar weet dat het algemeen is, maar het is ook voor mij gedaan. De Heer Jezus die heeft aan het kruis, die kruis, verschrikkelijke kruisdood geleden voor mij, om het oordeel voor mij te ondergaan wat ik verdiend had. En vanwege mijn zonde en vanwege mijn schuld. Dus als je dan ook weet, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, dan heb jij ook daarin, dan laat je ook zien, ja, dat jij dus ook met de Heer Jezus Christus één gemaakt bent door de doop in zijn dood. En het volgende is eigenlijk, als je dat geloof, hè, dus je bent gered, je bent een kind van God geworden, dat je dus ook kennis van de waarheid hebt gekregen, dat je Paulus bekent als je apostel, daar gaat het eigenlijk om, en als jouw voorbeeld. Want vanaf zijn bediening is het lichaam van Christus begonnen. Hè? Dus Christus volgen, dat kan niet, want Christus was zonder zonde. En wij hebben een zondige natuur, dus wij zouden nooit in staat kunnen zijn om de Heer Jezus Christus na te volgen. Maar wel het voorbeeld wat ons gegeven is door apostel Paulus. Want Paulus zegt ook, volg mij na zoals ik Christus navolg. Alleen Paulus die kon dat doen. En zijn brieven, die zijn voor onze geloofsgehoorzaamheid. En dat we ook weten het verschil tussen profetie en verborgenheid. Filippenzen 1 vers 28 die zegt ook, en dat we in geen ding verschrikt worden van degene die tegenstaan. 2 Timotheüs 2 vers 25, maar met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Dus dat zijn mensen die staan zichzelf tegen, omdat ze dus hun identiteit is niet Christus. Terwijl dat dus wel in de Romeinenbrief zo duidelijk staat, zeker in hoofdstuk 6. Maar die zijn toch eigenlijk bezig met een ander evangelie, of gemengd genade en de wet. Ja, en dan zie je nooit eigenlijk wie je bent geworden in Christus en wat jouw positie is en hoe God jou ziet. Dus dat is wel belangrijk, dat je ook weet, ik ben een nieuw schepsel in Christus Jezus. Het is genade alleen. Dus we gaan nu weer verder met Romeinen 3 vers 3 en 4. Dus ieder mens is leugenachtig. Paulus zegt dus, dat zij verder, door God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. En dan haalt hij eigenlijk twee keer een psalm aan. En dan gebruikt Paulus gedeeltes van een psalm voor ons het lichaam van Christus nu. En hij zegt eigenlijk dat Christus, zeg maar, die wordt gerechtvaardigd in wat hij zegt. Dus God wordt gerechtvaardigd in wat hij zegt, maar ook Christus, die God is, wordt gerechtvaardigd in zijn woorden. Want er was niets in wat hij zei wat, zeg maar, te maken had met de zonde. Dus alles was waarheid. En hij is waarachtig. En als hij oordeelt, dan oordeelt hij terecht over de zonde van de mens. Gaan we verder naar vers 5. Daar staat: indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens, dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Dus God is niet onrechtvaardig. Hij moest vanwege zijn gerechtigheid, want God is gerechtig, moest hij over de zonde oordelen. En daarom is ook de toren ook terecht. Nee, want we zien ook in hoofdstuk 1 vers 32... en voorafgaande al aan wat wij allemaal zouden kunnen doen met onze zondige natuur, dat er zegt dat vers 32 van Romein 1... de welke daar zij het recht van God weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen de dood waardig zijn. En in hoofdstuk 2 vers 2 zien we: en we weten dat het oordeel van God naar waarheid is over degenen die zulke dingen doen. Nou, en dan gaan wij, zie je ook, en dat heb ik de vorige keer dan ook aangehaald, dat er dus sommigen zijn die zeggen, dat Paulus zegt, dus dat is een hele moeilijke zin, ik noem het nog eventjes, en zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Dus absoluut dat Paulus dat niet zo zou zeggen en dat Paulus dat zo zou leren. Maar degene die niet echt gelovig zijn aan de Heer Jezus Christus en aan het woord van zijn genade, ja, die komen met allerlei tegenwerpingen, zeg maar, tegen de gezonde leer. Maar we zien verder ook in het vervolg van dit hoofdstuk, in vers 9, dat Joden en Grieken, die worden beschuldigd. Allen zijn ze nu onder de zonde. Allen zijn ze afgeweken. En vers 19 staat ook: wij weten nu, dus dat is de conclusie van wat er vooraf gaat, dat alle mond wordt nu gestopt en de hele wereld is voor God verdoemelijk. Dus iedereen staat schuldig voor God. Aan het kruis door alles te vervullen, dus door die wet volkomen te doen, want hij kon dat ook doen, want hij had geen zondige natuur. Door dat geloof van Jezus Christus zijn we gerechtvaardigd. En we weten ook dat verzoening nu tot stand gebracht is door het geloof in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus er moest bloed vloeien om ons te kunnen verzoenen met God. En ja, dat is eigenlijk wat Paulus ook dan verder gaat zeggen, ook in vers 28. Dan zegt hij ook hier weer een conclusie van het voorafgaande: wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Dus dat is mijn geloof in wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft door het kruis. En dan gaat hij verder met vers 29. Is God een God van Joden alleen? En is hij het niet ook van heidenen? Ja, ook van de heidenen. Nadermaal hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wet niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Dus wat de wet zegt, dat wij stellen vast dat het waar is wat de wet zegt. Maar dat wil niet zeggen dat wij die wet moeten houden, want we zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. Dus het sluit elkaar niet uit. Want de wet is goed. De wet is heilig en rechtvaardig en goed. Nee, maar nu in deze brenging van genade, ja, dan is er niet meer de prediking van de wet, maar de prediking van het geloof. De prediking van Gods genade. Waardoor wij dus voor God een goede wandel kunnen hebben. Zoals hij het ook bedoelt. En dan gaan we door naar hoofdstuk 6. Daar zien we eigenlijk ook staan in vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Nou, dat komt als gevolg eigenlijk van wat er daarvoor allemaal geschreven staat. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven? Dan begint hij eigenlijk te zeggen, zullen wij nog in de zonde blijven? Het gaat over onze wandel als gelovigen, als een nieuw schepsel in Christus. Dat wij weten, we zijn volmaakt in Christus, maar in onze wandel moeten we steeds meer groeien naar de volmaaktheid, zoals God het ook graag wil. Als zonen van hem, zeg maar, die nu ook weten wat zijn wil is, zijn goede, welbehagelijke en volmaakte wil. Dat we daarin ook steeds meer gaan groeien. Maar zullen wij dan nog in die zonde blijven? Zullen wij dus de zonde nog dienen, zodat de genade meerder wordt? Dus dan zeg je eigenlijk, ja, laten we maar in de zonde wandelen, zodat God steeds groter wordt. En dat is eigenlijk een verkeerde conclusie van ongeloof. Maar Paulus zegt, hoe zullen wij nog daarin leven, in de zonde? We moeten dus een aantal dingen weten. We moeten weten wat onze identiteit is in Christus. Dus wie zijn we nu geworden in Christus? Hoe ziet God ons nu in hem? En dan zegt hij ook in vers 3... Nee? Of weet gij niet? Dus dan moeten we een aantal dingen weten. En zeker in de Romeinenbrief, en zeker hoofdstuk 6, moet je dus dat zien, dat het te maken heeft met onze wandel. En dat weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, dat is een identificatie met Christus. Dus we zijn met hem door de doop in zijn dood één plant gemaakt. En zo ziet God ons ook altijd. Hij ziet ons altijd in de gemeenschap van zijn Zoon. Dus dat kan eigenlijk ook nooit met water nagedaan worden. We kunnen dat niet gaan afdoen, dat we zeggen van, nou, we zijn gelovig geworden, en misschien na een maand, misschien na een half jaar of na een jaar, dan laten wij ons dopen om te laten zien, ik ben nu met Christus gestorven en met Christus opgestaan. Want op het moment dat wij gelovig werden, waren wij vereenzelvigd met de Heer Jezus Christus in zijn dood. Nou, in vers 4 zien we dan ook, we zijn dan met hem begraven. We zijn ook met hem uit de doden opgewekt om in nieuwigheid des levens te wandelen. En vers 5, indien we dan met hem één plant geworden zijn, dus helemaal één gemaakt met Christus, dan zullen we dat ook zijn in de gelijkmaking aan zijn dood. En zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En dan begint hij weer met vers 6. Dit wetende, dat moeten we weten, en dat weten we als we dat gaan lezen in Gods woord en dat ook gaan geloven. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Die bestaat niet meer voor God. Hij ziet ons nu alleen maar als een nieuw schepsel, als een nieuwe mens. En daarom dienen wij ook niet meer de zonde, want de zonde, de kracht van de zonde is de wet. En als wij niet meer onder de wet zijn, dan kan de zonde ook niet actief worden in ons. Dus dat moeten wij weten, dat moeten we daar ook voor houden. En vers 7 zien we ook van die gestorven is. Die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu, vers 8, met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dus in onze wandel als nieuwe mens hebben we ook weer een keuze. Willen wij voor God leven in Christus Jezus? Voor God wel behagelijk. Nou, en dan zien we in vers 9 ook weer, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. En dat is ook voor ons zo in vers 11. Hè? Gij zijt wel voor de zonde dood, maar gij zijt levend in Christus. Dus laat dan de zonde niet meer heersen. Dan gaan we verder naar vers 15. Daar lezen we, wat dan zullen wij zondigen? En daar gaat het hier alweer over zondigen. In vers 1 zagen we de zonde, maar nu hebben we het over zondigen. Dus eerst de wortel, de zonde, maar nu de takken, de vrucht daarvan. Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt. Dus je kan een dienstknecht zijn om te gehoorzamen, of van de zonde wat uiteindelijk tot de dood leidt. Dus dan is er ook geen vrucht voor God mogelijk. Maar we kunnen ook gehoorzaam worden aan de gerechtigheid. En dat is eigenlijk wie we zijn geworden in Christus. En dat vind ik ook dan een heel mooi vers in vers 17. De Romeinen, de gelovigen, daarvan zegt Paulus, maar God zij dank dat jullie wel dienstknechten van de zonde waren, maar dat jullie nu van harte gehoorzaam geworden zijn aan het voorbeeld van de leer tot het welk jullie overgegeven zijn. Dus dat is eigenlijk ook wat in ons het verlangen zou moeten zijn, onze motivatie zou moeten zijn, willen wij van harte gehoorzaam worden aan de gezonde leer waaraan we overgegeven zijn. Dus er is maar één leer nu, en dat is de leer die de apostel Paulus leert. En dat kan je nooit mengen met de leer van de apostelen, want dan gaat het kruis gaat eigenlijk verijdeld worden. En dan wordt de kracht van de zonde in ons openbaar. Maar juist het kruis geeft voor ons de oplossing, opdat wij ook door gehoorzaamheid aan die leer, de leer van Gods genade, het woord der waarheid rechtgesneden, kunnen wandelen tot eer en glorie van onze God en Vader. Nou, dan gaan we verder in hoofdstuk 7. Vers 7, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten dat het zonde was. Als de wet niet zei, gij zult niet begeren. Dus we moeten niet de wet de schuld gaan geven, want de wet is gewoon goed. Alleen de wet is geestelijk en wij zijn vleeselijk van nature. Dus wij kunnen nooit die wet gaan doen die God stelt. En dus wij kunnen nu eigenlijk zeggen, de wet die is goed, maar de wet is niet zonde. Het probleem is niet de wet, maar het probleem is de zonde. En juist door die wet werd die zonde juist openbaar. Maar het was de zonde in vers 8. De zonde heeft een oorzaak genomen door het gebod, door de wet. Die heeft in mij die begeerte gewerkt. Want zonder de wet is de zonde dood. En dan gaan we naar vers 13. Dan zien we het ook dus nog weer terug. Is dan het goede mij de dood geworden? Het goede, dat is dus de wet. De wet wat daarvoor staat. Het gebod. Het gebod wat heilig, rechtvaardig en goed is. Is dat mij de dood geworden? Is dat de oorzaak van mijn dood? Nee, natuurlijk niet. Volstrekt niet, zegt Paulus. Dat zij verre. Het is de zonde. De zonde is mij de dood geworden. Ja, en dan gaan we verder naar hoofdstuk 9. Vaardigheid te maken met Gods voornemen. Gods voornemen, zijn plan van wie hij roept. He, dat gaat buiten de werking, buiten de werken gaat het om. In vers 11 zie je dat ook weer, omdat het voornemen van God naar de verkiezing is. Niet uit de werken, maar uit de roepende. Dus is er onrechtvaardigheid bij God? Nou, dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen die ik mij ontferm en zal barmhartig zijn die ik barmhartig ben. Dan gaan wij verder naar hoofdstuk 11. Daar zegt Paulus in vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Nee, natuurlijk niet. God heeft wel zijn volk terzijde gesteld, tijdelijk. En toen de bedeling van genade begon bij de apostel Paulus. En toen is Israël, die is gevallen bij Stefanus. Ze waren gestruikeld bij het kruis, maar ze zijn gevallen bij Stefanus. Maar God heeft zijn volk niet verstoten, want Paulus is ook een Jood en hij is toch gered geworden, maar dan wel in een ander programma. En dat is eigenlijk in de bedeling van Gods genade. In vers 2 zien we dat ook staan. God heeft zijn volk niet verstoten. En we weten ook, voor de apostel Paulus was er dus een gelovig overblijfsel. En dat is er eigenlijk altijd al geweest vanaf dat Israël, zeg maar, als volk geroepen werd. Waren er altijd gelovigen binnen dat volk. Het was wel een gemeente, zo wordt het wel genoemd in de Bijbel. In Exodus wordt het al een gemeente genoemd, een vergadering. Maar dat waren niet allemaal gelovigen. Maar er waren dus gelovigen en zij zullen, zeg maar, uiteindelijk, en dat zien we ook in de evangelie, dat er worden de kleine kudden genoemd. De koninkrijksgemeente. Dat wil zeggen, zij zullen het koninkrijk binnengaan. En dat is niet nu, dat is nadat wij het lichaam van Christus opgenomen zijn. En na de grote verdrukking, dan zullen zij in dat koninkrijk komen. En ja, dus het is niet zo dat God zijn volk verstoten heeft die hij geroepen heeft. Want wat God doet, wat hij beloofd heeft, dat zal hij ook altijd blijven doen. Dus hij heeft zijn belofte aan Abraham en aan David, heeft hij dus, dat is niet zo dat, omdat Israël zeg maar niet allemaal gehoorzaam waren, dat God zei van nou moet ik niks meer met dat volk te maken hebben. Want ze hebben het zo verprutst eigenlijk, dat ik dan niet meer met hen verder ga. Nu ga ik met de heidenen verder. Nee, dat is natuurlijk niet zo. God heeft zijn volk niet verstoten. Dat zal hij ook nooit doen. En dan gaan we naar vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Het is nooit de bedoeling geweest dat ze zouden struikelen bij het kruis. Ze hebben het in onwetendheid, hebben ze onze Heer Heiland Jezus Christus gekruisigd. Hebben ze niet zelf gedaan, maar zij zeiden van kruisig hem. Maar de heidenen hebben het uiteindelijk uitgevoerd. Maar zij waren verantwoordelijk, de Joden. Maar ze hebben nog een mogelijkheid gekregen, zeg maar, in dat ene jaar, na het kruis, zeg maar, tot aan Stefanus, was nog één jaar, hadden ze nog de gelegenheid, zeg maar, om zich te bekeren van hun zonde. En dan zouden ze ook, zeg maar, vergeving van hun zonde ontvangen. En dan moesten ze gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus. En ze zouden dan ook de Heilige Geest ontvangen. En dat hebben ze ook ontvangen. Die geloofden in die tijd. Dus ze hebben het wel in onwetendheid gedaan. Maar God had nog hen een kans gegeven. Maar dat hebben ze eigenlijk bij Stefanus. Is het eigenlijk zo ver gegaan dat zij Stefanus en daardoor het getuigenis van de Heilige Geest hebben ze dus verworpen. En Paulus zegt, hebben ze gestruikeld op dat ze vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid der heidenen, de heidenen geworden. Dus nu is de zaligheid niet meer uit de Joden. In deze bedeling is de zaligheid uit de heidenen. En kan ieder mens gered worden. Dus zowel Jood als heiden. En Paulus is dus de apostel van de heidenen geworden. Want de Jood is op hetzelfde niveau gekomen als een heiden. Hij beroemde zich eerst op de wet. En op alles wat ze ontvangen hadden. Op dat ze besneden waren. Maar nu is die besnijdenis voor hen hetzelfde als dat ze de vooruit zouden hebben. Dus ze zijn helemaal op hetzelfde niveau als de heiden. En ieder mens is nu schuldig en kan gered worden door geloof in het bloed van de Heer Jezus Christus, wat Hij vergoot op het kruis. En kunnen daardoor gered worden. En ja, dat vind ik heel mooi dat je ook in deze brief ook die tegenwerpingen die er altijd waren van ongelovige Joden, zeker in de handelingenperiode zie je dat heel sterk. Ze lasterden de persoon die de boodschap leerde, Paulus, die lasterde ze en ze maakten hem belachelijk. Maar dat geldt hetzelfde voor ons als wij natuurlijk staan voor deze waarheid. En we zouden dat aan medeleden van het lichaam van Christus ook gaan uitleggen. Dan kan het ook zijn dat zij dat helemaal niet willen geloven. Dat ze niet willen geloven dat het genade alleen is. Punt. En verder niets. Dat het Christus heeft alles voor ons gedaan. Maar dat wij in alle zachtmoedigheid hen vanuit het woord kunnen laten zien. En daar gaat het om, dat Gods woord moet spreken. Dat moet hen overtuigen van wat Gods plan nu is. En waardoor ze eigenlijk ook die zekerheid kunnen krijgen die wij nu hebben. Want dat is wel het mooiste wat ik in al die jaren, zeg maar vanaf 2007 dat ik deze boodschap kende. Die zekerheid, ja, die gaat nooit weg. En die wordt alleen maar groter. En daarmee kunnen we alleen maar God steeds meer in onze wandel gaan behagen. En daar krijgt Hij alle eer en glorie die Hij waard is. En ik wil daar ook nu mee afsluiten in gebed. Onze God en Vader, dank U wel voor Uw woord. Het woord van Uw genade rechtgesneden. Dat we weten, Vader, dat de Heer Jezus Christus, onze Heiland, onze Heere, ja, dat kruis, Vader, heeft ondergaan, de kruisdood, Vader, en dat Hij daar, Vader, tot zonde gemaakt is voor ons, dat Hij daar onze schuld heeft weggedaan, Vader, dat we nu vrijgemaakt zijn van de zonde en van de dood, want de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, Vader, Hij is levend en wij zijn in Hem levend en U ziet ons altijd, Vader, in Hem als volmaakt. We zijn altijd in de gemeenschap van Uw Zoon, Vader, en daar danken we U voor en we danken U ook, Vader, voor die heerlijke toekomst. Want wij hebben niet meer te maken, Vader, dat we bang voor U hoeven te zijn. Dat we angstig zijn, Vader, dat we het zouden gaan verliezen wat we nu aan zekerheid hebben ontvangen. En Vader, dat we niet meer de tweede dood zullen sterven. Eeuwige afscheiding van U, Vader, maar we hebben de eeuwige heerlijkheid en daar zien we ook naar uit, Vader. Dat we dat nieuwe lichaam zullen ontvangen. Als we ook straks voor eeuwig in de heerlijkheid met de Heer Jezus zullen zijn. We danken U voor al die genade die u ons gegeven hebt in de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Ik kan hem zo wel laten zitten natuurlijk. Dan gaan wij nog een lied met elkaar zingen. Moet Barry nog even... Lied 62. Ja. O heerlijk Golgotha. Eens was gebonden in wereldse lust, maar Jezus redde mij. Maakte mij vrij, schonk mij vrede en rust, o welke vriend is hij. O heerlijk Golgotha, o heerlijk Golgotha. Waar mijn zonde verzoend zijn, mijn schuld is betaald, o heerlijk Golgotha. Ik zie nu mijn zonde genageld op het kruis, want hij vergaf ze mij. Ben nu op weg naar het hemelste huis, dat maakt mijn ziel zo blij. O heerlijk Golgotha. O heerlijk Golgotha, bij mijn zonde verzoend zijn, mijn schuld is betaald. O heerlijk Golgotha, ik weet mij een kind van mijn heiland te zijn, verlost door s kruises bloed. Geef ons mijn leven aan hem die mij mint, dien hem met blij gemoed. O heerlijk Golgotha, o heerlijk Golgotha, waar mijn zonde verzoend zijn, mijn schuld is betaald, o heerlijk Golgotha. Ja, laten we afsluiten in gebed. Dank u Vader voor het kruis van Golgotha. Dank u Vader dat al onze zonden weggedaan zijn. Dat onze schuld betaald is Vader met het bloed van de Heer Jezus. We danken u, Vader, dat we nu kinderen van het licht zijn. We waren eerst, Vader, duisternis, maar we zijn nu licht in de Heer. En u wilt ook, Vader, en dat hebben we ook vanmorgen van Harry gehoord, dat we wandelen, Vader, als kinderen van het licht, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Vader, te midden van mensen, ja, die in de macht van Satan zijn. Te midden van mensen, Vader, die nog in zonde zijn. En... Wilt u ons ook helpen, Vader, ook als gezanten van Christus, Vader, ook aan hen dit te bekend te maken. Wilt u ons ook helpen, Vader, ook in het omgaan met leden van het lichaam van Christus, die deze boodschap nog niet kennen, die de zekerheid nog niet hebben. Dat ze ook, Vader, tot kennis van de waarheid willen komen, Vader. En daardoor ook die blijdschap en die vrede ook mogen ervaren in hun leven. We vragen dat alles, Vader, in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.